Laten wij, gemeente, een ogenblik stil zijn voor het aangezicht van onze God, de God van Israël. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Welkom zijn wij in Gods huis. Voor groot en klein brandt het licht hier van Christus. Ook een hartelijk welkom voor degenen die via de kerkradio of via internet met ons mee luisteren. Vanmiddag gaat het over een fragment uit de geschiedenis van de Ark van Noach. En dat is gemeend omdat gisteren in de synagoge overal ter wereld gelezen werd het gedeelte van het boek Genesis, waarboven staat Noach. Onze organist is Erik-Jan van der Hel, onze koster is Frits Bos, en we zingen nu samen ons openingslied, gezang 328, alle versen, gezang 328. Van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Nu zingen wij gemeente uit het liedboek van Israël, het boek van de Psalmen, Psalm 77, de versen 5 en 6. Zoals gezegd, de geschiedenis van Noach en de grote watervloed, ook daarvan wordt gezongen in Psalm 77 over die watervloed in de versen 5 en 6.
Thank you.
de dienst van het woord. Bidden wij samen om het licht van Gods geest in de opening van de schriften. Eeuwige God, uw volk Israël waagt het niet uw heilige naam uit te spreken. Hoe zou een mens kunnen bevatten in woorden wie gij zijt? Hier zijn we, door u geroepen, gekomen als geroepen. Wij bidden u dat gij uit uw verborgenheid wilt treden als de schriften opengaan. Uw eeuwig licht kunnen wij niet verdragen, daar zijn onze ogen, daar is ons lichaam niet op berekend. Verschijn aan ons in de tempering van de schriften, zoals het licht in de kaarsvlam, teer, maar warm en vol van liefde. Zo bidden we u samen. Kom, Heilige Geest. Amen. De eerste lezing is uit het boek Genesis, hoofdstuk 8, de versen 6 tot en met 12. En ons lied daarna is Psalm 66, het tweede vers. Zoals gezegd, een fragment uit de geschiedenis van Noach. Het Joodse volk begint in het najaar opnieuw de lezing van de vijf boeken van Mozes bij Genesis. En het jaar door tot aan het slot van Deuteronomium. En het is goed dat wij op de dag na de Sabbat als gemeente van Christus daarin de synagoge blijven volgen, onze verbondenheid met het Joodse volk ervaren. Dus we lezen een fragment mee van de lezing van gisteren. Genesis 8, bij het zesde vers, deze woorden. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was, maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark. Want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. Hier eindigt de eerste lezing. De duif van Noach zocht de nieuwe, de schoongewassen aarde. Ten slotte keert ze niet meer terug in de ark. Je zou kunnen zeggen, ze vliegt door. Waarheen? We horen dat in Openbaring 21, de versen 1 tot en met 5. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Rondom de uitleg en de verkondiging, met name vanuit de eerste lezing, maar in tweeklank met Openbaring, zingen wij het lied dat daarbij hoort. Het lied van de grote watervloed, gezang 337. De grote vloed, het woord zondvloed, heeft niet met ons woord zonde te maken. Het is een oud middeleeuws woord, sintvloed. En dat betekent de geweldige grote vloed. En daarover gaat gezang 337, zoals het water in het doopvont samenstroomt, die betekenis. Voor de preek zingen wij de versen 1, 2, 3 en 4. En daarna zingen wij 5, 6 en 7 uit gezang 337. Van Noach gemeente is niet een schip. De ark is nagebouwd, ligt in Nederland in een van de havens en geeft een beeld om te zien hoe dat mogelijk er heeft uitgezien. Maar hier in de kerk letten wij uiteraard op de gegevens van de schrift zelf. En als ik die maten voor u uitteken, dan is dat 300 bij 50 bij 30 L. En als je daar een model van maakt, dan krijg je niet een schip, dan krijg je een langwerpige kist. 300 bij 50 bij 30. En die kist, dat is precies de maat van een doodskist. En dat is de betekenis. Er past in die ark precies een mens. Een mens die begraven wordt, dat is de oerbetekenis van de ark van Noach. In het Hebreeuws komt het woord nog een keer voor bij de geschiedenis van Mozes. En daar vertalen we het ook zo, het biesen kistje. Dat kleine kistje waarin Mozes bewaard werd te midden van de watervloed. Dat het geen gewoon schip is, blijkt ook uit de tekst, omdat het water zowel van boven als van beneden komt. De sluizen van de hemel worden geopend, maar ook de sluizen van de afgrond. In het scheppingsverhaal heeft God die chaos, die oerwateren tegengehouden door het uitspansel. Maar nu valt die grens weg en wordt de goede schepping van God weer overwonnen, zou je kunnen zeggen, door de chaos, door de grote watervloed. Midden in de dood is het leven. In de palm van zijn hand bewaart God in die ene plek van de ark zijn schepping. De mensen, maar ook de dieren niet te vergeten. Als het alleen om het behoud van onze mensen ging, dan waren die dieren natuurlijk niet nodig geweest. God hecht aan zijn hele schepping, zoals in Genesis 1 ons het wordt verteld. Hij haalt die schepping dwars door het water heen om gereinigd te worden, om schoongewassen te worden. Omdat, en dat beseffen wij op dit moment, de vervuiling in deze wereld te erg is geworden. Het komt zo dus niet meer goed met de schepping en met ons, en wij mensen zijn het met name, zegt het verhaal, die, en ik volg de Hebreeuwse uitdrukking, die het gelaat van de aarde, het gezicht van de aarde, hebben verminkt. Het is letterlijk geen gezicht meer, zoals de wereld er nu in Gods ogen uitziet. En dus een reiniging door het water. Dat is de ark. Midden in de dood van boven en van beneden is daar die plek van leven die God bewaart in de palm van zijn hand. En dan houdt het op met regenen. Het wordt stil in de ark. Proberen ons wat in te denken hoe het daar heeft uitgezien. Met al die dieren en de mensen. Eén ding, je wilt natuurlijk dan zo snel mogelijk naar buiten toe. Je wilt meteen frisse lucht, je wilt kijken hoe het er buiten uitziet. Maar zo gaat dat niet. Want er is nog te veel modder, er is nog te veel water. En Noach moet wachten. 40 dagen en nachten. Dat zeg ik zo even. Maar dat in te leven. 40 dagen en 40 nachten. Zoals Jezus 40 dagen en 40 nachten beproefd is in de woestijn. Zoals het volk Israël 40 jaar door de woestijn trok. Zoals wij in het voorjaar de 40 dagen tijd vieren op weg naar Pasen. En daarna de 40 dagen van Pasen naar Hemelvaart. Die 40 dagen staan voor een beproeving. En dan als ze voorbij zijn, dan opent Noach een venster, ik neem aan de bovenkant, en dan laat hij een raaf uitvliegen, Noach en de vogels. Dat is een ontroerend moment in het verhaal, de band tussen mens en dier. Het gaat hier over de oude scheepvaartkunst, toen er nog geen kompas bestond en een vogel werd uitgezonden om te kijken of er land in zicht was. Een raaf of een kraai, en vandaar dus het kraaiennest hoog in de mast. Een tere band tussen mens en dieren en het dier, de vogel, die er eerder was dan de mens, al op de vijfde dag van de schepping. Die vogel moet nu zekerheid geven over die schoongewassen wereld. Dit is mens en dier zoals het was in de tijd, die nu snel voorbij schijnt te gaan in veel opzichten, dat de elektronica het dier vervangt, de landbouwtrekker in plaats van het paard op de Veluwe, het elektronisch alarm in plaats van de waakhond en het kompas voor de vogel op het schip. Het is de raaf, het is die schitterend gitzwarte raaf die in het Kootwijkerzand weer terug is. Na meer dan een halve eeuw van de Veluwe te zijn verdwenen, is nu de raaf weer terug. Een van de mooiste vogels. Gitzwart, de ogen, intelligent. En die raaf wordt erop uitgestuurd en nodig om te kijken of er ergens een plek is waar weer vaste grond onder de voeten verschenen is, boven water is gekomen. Ja, de raaf. Ik las er zo overheen, maar ik heb jaren mogen werken in het contact van kerk en Israël, oogcontact met het Joodse volk vanuit onze kerk. En dat is een bijzonder groot voorrecht. En je krijgt heel veel mee onderweg, onder andere over dit verhaal. Een vraag, Joden stellen vragen, lezen niet zomaar door. Er is inderdaad een vraag, en die vraag die zou die raaf zelf gesteld hebben aan Noach. Dat kan natuurlijk, mensen en dieren spreken met elkaar. De raaf is namelijk een onrein dier. En we weten dat van de onreine dieren er maar twee waren in de ark, mannetje en vrouwtje. De reine dieren, daar waren er 7 paar van, maar de raaf, onrein, mannetje en vrouwtje. Toen zei de raaf tegen Noach 1 ding, als je mij nu erop uitstuurt en mij overkomt onderweg iets, dan is daarmee het geslacht van de raaf dus uitgestorven. Waarop Noach gezegd schijnt te hebben, nou ja, dan maar zonder raven. O ja, zei de raaf, en wie moet dan straks bij de profeet Elia aan de beek Krit eten en drinken brengen? Die zat. Want dat staat in de schrift dat de raven Elia gevoed hebben aan de beek. God zorgt voor de raven, Jezus zegt het ook, God zorgt voor de jonge raven. Ook al is het een onrein dier, ook deze vogel gelukkig gaat God ter harte. De raaf die vliegt uit en blijft heen en weer vliegen. En Noach krijgt geen zekerheid wat betreft de nieuwe aarde. Nu is het zo dat de raaf, zegt de tekst, de Hebreeuwse tekst, die zoekt de aarde in de zin van de hele wereld. Die blijft dus zoeken, overal zoeken om een plek. En komt dus niet terug in de ark. Noach blijft dus in onzekerheid. Dan een week later wordt een duif erop uitgestuurd. Waarom een week later? De tekst zegt aan het eind, en na nog 7 dagen. Dat is het ritme van het wachten, dat wij ook kennen vanuit Israël. Van week tot week, van sabbat tot sabbat, van zondag tot zondag. Dat is het uitzien van de christelijke gemeente op het ritme van de 7 dagen van de week. En dat begint hier dus bij Noach, zoals dat is in Genesis 1, het ritme van de 7 dagen van de schepping. De duif wordt erop uitgestuurd en de duif is een rein dier. Het verschil met de raaf is dat de duif, er staat in het Hebreeuws er ook een ander woord, die zoekt niet het algemeen de aarde, maar die zoekt de akker. Als ik het Hebreeuwse woord noem, dan hoort u hoe dat verbonden is met ons. Er staat Adama, verbonden met Adam. Die duif die zoekt de akker waarop de boer en de boerin kunnen, die akker in cultuur kunnen brengen, daarin kunnen ploeteren, zodat de vruchten komen. De aarde dus die in cultuur wordt gebracht. Dat is wat de duif zoekt. De aarde voor de mens. Die duif die vliegt uit. Maar vindt geen rust, prachtig gezegd, voor de holte, voor de palm van een voet. De naam Noach betekent rust, maar die duif vindt dus geen rust voor de palm van haar voet. En dan komt ze terug tot Noach in de ark. Je moet het voor je zien, dat hebben schilders, kunstenaars ontroerend uitgebeeld. Noach zijn hand buiten dat venster. Een stip aan de hemel komt dichterbij. Er komt de duif aangevlogen die nergens kan landen. En ze landt op die ene plek die mogelijk is, op die hand van Noach. En die trekt die hand met de duif erop terug in de ark. Ontroerend. En dan weer 7 dagen wachten. Het ritme van Sabbat tot Sabbat. Smartelijk wachten staat. Intens verlangen. En allemaal de kunstenaars en de muzici en de dichters helpen ons daarbij om dat verlangen te verklanken, te laten zien en onder woorden te brengen. Na een week wordt opnieuw de duif erop uitgestuurd. En het lijkt er even op dat het hetzelfde verhaal is als van een week eerder. De hele dag blijft de duif weg. Maar tegen de avond weer die stip. Noach die kijkt, de duif komt dichterbij, er lijkt geen verschil, maar als de duif heel dichtbij is, een klein vers geplukt olijfblad in de snavel. En een olijfboom groeit niet hoog in de bergen. Het betekent dus dat het water werkelijk gedaald is tot in de laagte. Het is een vers geplukt olijfblad. Het Hebreeuws zegt prachtig: de olijfboom heeft het hoofd boven water. Het blad is van de top van de boom geplukt. En dat kennen wij ook in onze uitdrukking. Als je het hoofd maar boven water kunt houden. Dat is hier wat gezegd wordt. Het hoofd van de olijfboom is boven water. En als het hoofd boven water is, dan zal de rest ook kunnen volgen. Zoals Christus het hoofd van zijn gemeente is. Het hoofd is boven water. En dan zal het lichaam kunnen volgen. En zal ook volgen. Dat is wat in de doop wordt uitgetekend voor onze ogen. Dwars door het water van de dood heen het leven. Een olijfblad. Geen wonder dat het tot op de dag van vandaag nog het symbool is van vrede, van nieuw leven. De olijftak en het olijfblad, het teken van de hoop. Ten slotte nog een week gewacht, de duif wordt uitgestuurd en nu, als de avond valt, keert de duif niet meer terug. De duif is doorgevlogen over de grenzen van het oude heen tot de nieuwe wereld en heeft daar rust gevonden voor de holte van haar voet. Dit is de geschiedenis, fragment van de geschiedenis van Noach. En deze geschiedenis staat in de christelijke gemeente, vooral vanuit de oude kerk, vooral voor het teken en zegen van de heilige doop. Al het water van de grote vloed in de dagen van Noach. Al het water van de Rode Zee in de dagen van Israël. En al het water van de Jordaan in de dagen van Jezus toen hij daarin gedoopt werd. Stroomt samen hier in de doopbekken. En als vanouds een kind wordt gedoopt in het witte doopkleed, de doopjurk. Dan is dat net als die kist van Noach, het begrafeniskleed. Wij worden begraven terwijl we nog maar pas op deze wereld zijn. In het klassieke doopformulier wordt het ook door de voorganger gebeden dat deze kinderen met Christus begraven mogen worden door de doop in zijn dood. Maar tegelijkertijd, en geen mens weet hoe, gaat Goede Vrijdag naar Pasen heen en is die witte kleur van het doopkleed, van de doopjurk, het wit van de opstanding, van het nieuwe leven, van de duif die niet meer terugkeert in deze oude schepping. Houd mij niet vast, zegt Christus. Trek mij niet terug in die oude wereld. Laat mij gaan. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jona is de Hebreeuwse naam voor de duif. En dat kan niet toevallig zijn. Want ook Jona heeft alles te maken met het water. We kennen de geschiedenis. Jona die niet naar Nineveh wil, toch moet, gaat zitten mokken onder een boom als de inwoners zich omkeren naar de eeuwige En ook daar weer de laatste woorden van het boek Jona. Ik weet nog als kind dat ik dat hoorde. En ze gaan een leven lang mee in die prachtige klassieke taal van de Statenvertaling. De slotwoorden van het boek Jona. Mit schaders veel vee. Mensen en dieren. Ook bij Jona. God laat zijn dieren niet los. Als hij de mens door de vloed heen trekt, neemt hij de dieren mee. En dat is wat Jezus hoog gelooft in eeuwigheid. Ons heeft doen zien en de weg is hij gegaan toen hij gedoopt werd in de rivier de Jordaan. Ik vertel u iets door uit een ander oud boek van onze eigen traditie. Misschien hebt u ervan gehoord. De Heliant. De Heliant is het evangelie zoals het in de 9e eeuw voor het Saksische volk werd bewerkt. En ik haal er iets uit naar voren in verband nu met dit onderwerp, de vloed van Noach en de doop van Jezus in de Jordaan. Toen we nog geen christenen waren, toen Lebuinus nog niet verschenen was en Lutger en de anderen, vanochtend mocht ik voorgaan in Wilp, de plek waar Lebuinus voor het eerst verschenen is, de oudste of een van de alleroudste kerken van Nederland. We schrijven het jaar 765. Toen pas werd dat verre en vreemde woord van de God van Israël, onze heidense voorouders, gebracht. En in dat oude verhaal van voor het christendom kwam de raaf voor. De gitzwarte raaf. En die raaf, daar net twee, die zitten op de schouder van Odin, of Wodan, de hoofdgod, die we overigens elke woensdag nog noemen. Woensdag, Wodansdag, donderdag, Donar, de dondergod. Vrijdag, Freya, de godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Odin, de hoofdgod, heeft twee gitzwarte raven op zijn schouder. Hugin en Munin heten ze. De een kijkt vooruit naar de horizon, wat gaat er gebeuren? En de ander is zijn geheugen, wat is er gebeurd in het verleden? En die fluisterde dat Odin in. En wat kregen de Saksen nu te zien? Toen de geschiedenis werd verteld van Jezus die gedoopt werd in de Jordaan, en de geest daalt neer in de gedaante van een duif, toen vertelde de monnik die de Heliant schreef erbij voor het Saksische volk, dat die duif uit de hemel, die heilige geest die neerdaalt, ging zitten op de schouders van Christus. Dat staat niet in een van de vier evangeliën. Die duif, de geest, gaat zitten op de schouder van Jezus bij zijn doop, zodat het volk kon zien, voortaan in plaats van de raven die geen zekerheid geven over de nieuwe schepping, in het verhaal van Noach. Voortaan is het de duif, de geest die ons die zekerheid geeft. En die geest zit op de schouder van Christus. Dat is een ontroerend, ik zeg het alweer dat woord, een ontroerend beeld. Een prachtige schildering van het tafereel van de doop van Jezus in de Jordaan. Die duif die op de schouder van Christus zit, de geest, is onrustig. Die vliegt heen en weer om die nieuwe aarde te vinden. Nu Jezus die aarde heeft gevonden in de paasmorgen, doet die geest niets anders dan zoeken en zoeken en vliegen en fladderen die vogel Gods om die schoongewassen aarde te vinden. En net als in het verhaal van Noach, de eerste keer vindt die geest niets. Geen plek om te rusten. En dat is wat we horen van de Heilige Geest die zo als een stormwind door de schepping gaat. De geboorteweeën van de nieuwe schepping. In onze cultuur van vandaag. In onze wereld van vandaag. Die lijkt te kantelen, ook wat de schepping en het milieu betreft, zoals wij dat noemen. Dat die geest er doorheen vaart op weg naar de vernieuwde schepping. Ook die tweede keer van de duif herkennen we in het werk van de geest. 'S Avonds komt de duif aangevlogen met het olijfblad in de snavel. Teken van hoop in de avond. We denken aan de geschiedenis van Jezus die op de dag van Pasen 's avonds De koster heeft de deuren gesloten, maar Jezus komt door gesloten deuren binnen en zegt, shalom, vrede zij u. Teken van hoop in de avond, een olijfblad. De nieuwe dag is begonnen. Zoals Israël de Sabbat viert, te beginnen op vrijdagavond. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Nu begint, op dit moment, is de nieuwe dag aan het beginnen. Want het licht wordt uit de duisternis geboren. Het olijfblad. En toen las ik en hoorde ik van rabbijnen, en ook dat wil ik toch heel graag met u delen. De vraag is, waar heeft die duif dat olijfblad vandaan? Hebben we ook enig idee waar die olijfboom gestaan heeft? Waar die duif dat eerste verse blad van heeft geplukt? Nee, het staat er niet bij. Nou zeggen de rabbijnen, dat kan natuurlijk maar één plek geweest zijn. Tuurlijk, de olijfberg bij Jeruzalem. En waarom niet? Dan is ineens weer een ander gedeelte van de schrift dat opengaat. De olijfberg waar God zijn voeten zet als hij komt en die in tweeën splijt en dan houdt hij intocht in Jeruzalem. Jezus die van de olijfberg wordt opgenomen en daar zal terugkomen. Het zou me niet verbazen als dat olijfblad daar vandaan kwam, dat dat de plek ook is, teken van hoop. En dan is de geest tenslotte ook zoals de duif die voor de derde keer uitvliegt en niet meer terugkomt. Houd mij niet vast, zegt Jezus. Uitgerekend tegen Maria Magdalena. Er is een bijzondere band tussen Jezus en Maria. In het apocrief, het verborgen Filippus evangelie, wordt ook gezegd, het is vandaag opnieuw herontdekt, wordt gezegd dat Maria Magdalena van Jezus heeft gehoord dingen die de andere discipelen niet hebben gehoord. Die worden daar wat boos over en zeggen, dacht je nou werkelijk, jij Maria, dat jij dingen wist van Jezus die hij ons niet verteld zou hebben? Dat is de vrouw die van Jezus hoort wat mannen voorlopig ontgaat. En zo is het. Houd mij niet vast, zegt Jezus, uitgerekend tegen Maria Magdalena. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zo gaat de geest op weg voor ons uit naar de nieuwe schepping. En wanneer Johannes op Patmos, op dat eiland omgeven door het water, op een dag, om zich heen kijkt, ik mis iets. Het is vandaag anders dan andere dagen. De zee. De zee is er niet meer. Die zee is er niet meer. Die chaotische zee, dat dodelijke water, die oceaan van verdelging en verderf. Die zee is er niet meer. Nooit meer. Is er dan geen water meer? Water om te drinken. Water is leven en dood. Het ligt zo dicht bij elkaar. Als ik drink en ik ga ver met drinken, ik ga te ver met drinken, dan verdrink ik. Komt er te veel water binnen. Maar als ik drink op een warme zomerdag, zodat de ogen weer helder staan, dan ben ik in het visioen waarmee de Bijbel afsluit. En ik zag een rivier van het water des levens. Zoals de rivier die over de Veluwe stroomt. Bij Staverden, een van de mooiste gebieden, waar het water helder is opnieuw. En als kind je hebt dorst en je buigt bij de oever en je drinkt zo met de palm van je hand. Fris, helder water, dat is het slot van het visioen van de Heilige Schrift. 12 maanden per jaar op de oevers, vruchtbomen, geen herfst, geen winter, geen wintertijd. Altijd en eeuwigdurend lente en zomer, eens komt de grote zomer, dat water. Ten slotte. En wij nu. Dit is de geschiedenis van Noach, die de geschiedenis van Jezus Christus is. De twee verhalen leggen elkaar wederzijds uit. En dat is altijd weer de grote verwondering en verrassing. Je kunt van de Bijbel dus nooit zeggen, ik heb het uit dit boek. Nooit en nimmer. Ik mag wel even misschien persoonlijk tegen u zeggen, dat heet dan bij het klimmen van de jaren, dat voor mij de verwondering almaar groter wordt. Dat ik de Bijbel almaar meer nodig heb als bron om uit te putten. Dat ik almaar meer verrast word door wat daarin ons gegeven is. En dat dat de kern is van de christelijke gemeente. De dienaar van het woord, de organist, de muziek, de liturgie, alles in dienst van die uitleg van de Heilige Schrift. En dan ga je op een avond als deze, het is nu weer vroeger donker geworden dan de afgelopen dagen, ga je naar huis toe de avond die over Ermelo valt. En het zingt nog even in je na, die duif uit de dagen van Noach. De eerste keer dat die duif vliegt en vliegt en vliegt en niet vindt. En je herkent je eigen leven, je eigen ziel. Onrustig is ons hart. Wat is dat toch, dat kloppende hart van onrust? Je vindt die nieuwe schepping niet. Je vindt niet dat de aarde een gezicht heeft waarvan God zegt, en dit is het, zo is het helemaal goed. En wat doe je dan als je die rust niet vindt? Dan kom je net als de duif van Noach weer terug in de ark. En de ark is hier woord en sacrament. Het water van de doop. Als je vervolgens herkent in de duif die voor de tweede keer uitvliegt. Op een avond in je leven is er, terwijl je denkt de nacht gaat alweer vallen. Ook deze dag is weer voorbij. Ik heb niet gevonden wat ik zocht en waarop ik hoopte, is er ineens een geschenk van de hemel, een vers geplukt olijfblad. Ik denk aan het heilige avondmaal. Het woord avond daarin, ook al vieren wij het 's ochtends, we noemen het avondmaal, omdat het het begin is van een ongekend nieuwe dag en een nieuwe schepping. En dan zijn er tenslotte de momenten, zoals de derde keer, wanneer de duif wordt uitgestuurd, dat hij niet terugkeert in de ark. Dat zijn momenten in het leven dat je over de grenzen van deze wereld heen mag. Een moment. Over al het oude heen. Dat je het visioen met Johannes op Patmos meeziet en indringt als water. Dat je zoals Paulus zegt, ik werd opgetrokken tot de derde hemel. En ik heb dingen gezien onuitsprekelijk. Hij spreekt er dan ook niet over. Want hij wil geen aandacht op zichzelf vestigen. Iets wat in onze tijd als een gevaar ons bedreigt, dat het ego het gaat doen. En dat wij God gaan zoeken in onszelf, dat het al in ons zit, dat we het alleen maar uit moeten halen. Lieve gemeente, dat is ongeveer zo het einde van het hele evangelie. Als het niet van buiten komt, ben ik verloren. En ik zoek het leven dan ook buiten mijzelf. En in dat leven van geloof, hoop en liefde zijn er momenten dat ik even over de grens mag kijken van die oude schepping, die nieuwe wereld binnen. Gij heft de aarde aan het licht, door diepte heen en door gericht. Eens zal ze bloeien als een roos, een dal van rozen, zondeloos. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. deze ochtend hebben wij gedacht, het heengaan van 77 jaren, mogen haar gedachtenis ons allen tot zegen zijn. Laat ons danken en bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht gaat komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, bij uw volk Israël en de volken van de wereld. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons. Wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. De gaven worden ingezameld, tweevoud, ten eerste voor het buitenlands diaconaat en ten tweede voor algemeen kerkelijke arbeid. Namens uw kerkenraad, volgende week wordt in beide kerken de maaltijd des Heren gevierd. In tegenstelling tot wat in de antenne vermeld staat, begint de eerste dienst in de Maranatenkerk gewoon om 9:00. De bloemen zijn naar de morgendienst met een hartelijke groet bezorgd bij mevrouw en met een hartelijke felicitatie bij de Heren. Ons slotlied is afkomstig uit Israël, Isaac da Costa. Hij dicht het lied dat wij als slotlied op deze zondag met elkaar zingen, gezang 292. verbondenheid met de gemeente van Christus, in alle eeuwen, op alle plaatsen, geteld als in Israël ingelijfd, zeggen wij aan het einde van de diensten op deze zondag: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwig leven. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.